erbij zeggen. Daarna hebben we dan probeer ik het af te ronden tot zo ongeveer 9 uur. Dan hebben we een korte pauze. En daarna deel ik de stencils uit. En die stencils die bevatten eigenlijk handvatten van alles wat ik deze avond zal zeggen. Dus misschien kunt u zelf ook aantekeningen maken. Of misschien heeft u een ijzersterk geheugen, onthoudt u het gewoon allemaal. Dat kan ook. Maar eigenlijk dat stencil wat u dan krijgt is maar een A4'tje. Dat zijn eigenlijk de handvatten waar langs ik deze avond wil spreken met u over talen, over tongen. En voor we dat gaan doen wil ik eerst met u bidden. En wil u danken, Vader in de hemel, dat u ons zo bij elkaar brengt. En dat we deze avond ook op moeilijke dingen uw woord mogen openslaan en het ernaast mogen leggen. En dat uw woord ons te verstaan geeft, Heer, waar het op aankomt. Wat goed is, wat u goed acht, wat u nodig acht. Niet wat wij willen, maar wat u nodig vindt. Dat uw woord zo centraal mag staan deze avond, Vader. We hebben allemaal zo onze eigen gedachten, maar mogen we... Ja, in ons hart toelaten wat uw gedachten zijn. Niet mijn gedachten, maar uw gedachten. En zo willen we deze avond in gebed alles u voorleggen. Wilt u me bijstaan in het spreken? In datgene wat er in mijn hoofd, in mijn hart is? En mag ik in staat zijn om het over te brengen? Mag het in andere harten ook datgene in, door en uitwerken wat u bedoelt? Mogen zo uw woord verstaan. We bidden het onder dankzegging. In Jezus' naam. Amen. Allereerst wil ik nog even teruggaan. Ruim een half jaar geleden, ik heb het nagezocht thuis, heb ik gesproken over gebedsgenezing. En ik weet niet of u dat allemaal nog weet. Als u denkt, nou dat weet ik niet meer, mijn geheugen is niet zo sterk en ik ben de stencil kwijtgeraakt. Wel, ik heb er nog een paar bij me en dan kunt u altijd straks in de pauze dat vragen en dan kunnen we dat kopiëren. En die geheugen toch weer opgefrist en bij de tijd. Dan gaan we eigenlijk vanavond lezen over, ja, over alles wat met tongen, met talen te maken heeft. En dan beginnen we eerst te lezen in Genesis, even kijken, in Genesis 11. Helemaal voor in de Bijbel. Ik ga het toch even lezen, u kent het allemaal wel, maar toch om even de grote lijn te verstaan. Genesis 11. Ik lees veel vanavond. En u leest gewoon veel mee. Want dan gaat het om dat Gods woord centraal mag staan deze avond. Niet allerlei meningen. Want als u op internet gaat zoeken, gaat googlen, dan kom je zo ontzaglijk veel tegen. Nou en dan, als je dan weet dat Paulus, want daar kom ik straks natuurlijk op, maar eigenlijk maar één hoofdstuk eraan wijdt. Opmerkelijk, terwijl dat er zoveel meningen omheen zijn. We komen erop vanavond. Ik lees het daarboven de torenbouw van Babel. De gehele aarde was nu één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij in een vlak in het land Siniar, waar zij zich vestigden. En ze zeiden tot elkander, wel aan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En het Tichel diende hun tot, even kijken, en het tichel diende hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij wel aan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij onze naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden, te bezien. En de Heere zeide, zie, het is één volk en ze hebben alle Eén taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Wel aan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heer hen vandaar over de gehele aarde. En ze staakten de bouw van de stad. Daar noemt men haar Babel. Wat de Heere daar de taal van de gehele aarde verward heeft. En de Heer hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Eén taal, één volk. Nou, makkelijker kan het niet. En eigenlijk zouden we dat in deze tijd misschien ook wel willen. Er zijn allerlei ook kunsttalen die dat dan, ja, dan pretenderen. Dat zou makkelijk zijn, één taal. Want nu is er vaak een Babylonische spraakverwarring. Het zijn zoveel talen. En we weten waardoor het gekomen is. Dat zegt Gods woord. Dan gaan we verder naar het boek Handelingen. Heel veel verder. Dus zijn we heel en verder in de tijd. Handelingen. En dan begin ik bij Handelingen 2, 1 bedoel ik. Handelingen 1. Ik zit even zelf verkeerd, dus even Handelingen opzoeken. Even zoeken, geloof ik nou even. Ja, Handelingen 2 is er natuurlijk, u begrijpt het al. Dat over de Pinksterdag. Ook dat gaan we lezen. En als we dat gaan lezen, dan moet je al voor ogen houden dat het boek Handelingen een boek is. Ja, Handelingen der Apostelen staat er. En er zijn eigenlijk maar twee apostelen die daar een centrale figuur, een rol in spelen. En dat is de apostel Petrus en de apostel Paulus. Je zou kunnen zeggen het gaat over Israël en het gaat over de gemeente. En het is een overgangstijd van Israël naar de gemeente. Moet je gewoon in je achterhoofd houden. Ik wil er verder niet te veel over zeggen, maar gewoon als een bijzin, als het ware. En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden. En het zette zich op een ieder van hen. En ze werden allen vervuld met Heilige Geest en begonnen met andere tongen of talen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij, zie, zijn dit niet al deze daar sprekende Galileërs? En hoe horen wij hen dan ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn, Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene. En hier verblijven de Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden van God spreken. En ze waren buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil het toch zeggen? Maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Maar een wonderlijke geschiedenis hier. Een goddelijk ingrijpen. Niet mensen die talen geleerd hadden, maar die zo die talen spraken van al die mensen die ik nu genoemd heb. Die we gelezen hebben in Gods woord. En dan valt me op, en dan moet je ze vasthouden. Ze hoorden in vreemde talen over de grote daden van God. Moet je ze even vasthouden. Onthouden. Want we gaan nog even verder in Handelingen. Dus het had te maken met die grote daden van God. Ik lees Handelingen 9. Even kijken hoor. Ik zit nu even. Handelingen 10. En dan lees ik vers 44, Handelingen 10, vers 44. En het gaat over Cornelius. Nou, die geschiedenis, die kent u vast wel. Kan ik allemaal niet lezen, want dan zou ik me aan tijd deze avond ontbreken. Dus ik doe beroep op uw Bijbelkennis deze avond. En dan vind je daar een gedeelte van, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd dat de gave van Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in talen en God groot maken. Spreken in talen. En dat had het gevolg dat God groot werd gemaakt. Even gewoon onthouden. En dan lezen we Handelingen 19 vers 6. Handelingen 19 vers 6. Dan is Paulus in Efeze. En dan gebeurt er ook weer zoiets bijzonders. En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam Heilige Geest over hen. En ze spraken in talen en profeteerden. En het waren in het geheel ongeveer 12 mannen. Nou, je zou het even in zijn verband wel moeten lezen. U krijgt het straks op het stencil. Maar er is een heel bijzondere gebeurtenis hier. En ook dat 12 mannen. Ik denk hier gewoon ook aan Israël. Hij ontmoet al discipelen, 12 mannen. Ik denk aan de bediening van Israël. Ik kan er nu niet verder op ingaan, maar houd dit zo eens even vast. Zij profeteerden. En zeker mannen van Israël, discipelen, ze kenden, neem ik aan, de schriften. Dus ze profeteerden, ze zeiden wat profeten gezegd hadden. En als ik daar nou op kom, wil ik toch nog even hebben zijn met het boek Handelingen bezig. En ik zei u, dat gaat voornamelijk over Petrus en over Paulus. En wij zijn ja eigenlijk in de voetsporen van Paulus als gemeente gegaan. Paulus was namelijk ook een apostel. Zo vaak is in al zijn aanhef van al zijn brieven, dan stelt hij zich voor als apostel van de Heer Jezus Christus. Er zijn ook veel meer schriftgedeelten, brieven, waarin hij dat duidelijk naar voren brengt dat hij een apostel van Gods wegen is. U krijgt het allemaal op het stencil straks. Kunt u thuis allemaal nalezen. Ik heb het al voor u opgezocht. Maar Paulus was ook een profeet. Denk maar eens aan bijvoorbeeld 1 Korinthe 15. En daar zijn we nu zo ontzettend mee bezig, dit jaarthema. Eigenlijk voltooit hij eigenlijk heel Gods plan. En later natuurlijk in zijn volkomenheidsbrieven, dan accentueert het nog steeds verder. Maar hij zit eigenlijk al in de verte. Hij ziet verder als al die apostelen uit de besnijdenis. Hij ziet de voltooiing van Gods plan. Denk bijvoorbeeld aan Romeinen 9 tot 11. Wanneer hij zo duidelijk spreekt over de plaats van Israël en de volkeren en de gemeente. Nou, ik geef je zomaar een paar tips. Het staat allemaal ook in de stens. Hoef je niet verder op te schrijven. En dan zie je hier dat er in dat overgangsperiode zoveel wonderlijke dingen gebeuren. En eigenlijk zulke wonderlijke dingen, daar je niet eens veel voor hoeft te doen eigenlijk. En kijk, waarom zeg ik dat nou? Nou, ik zal ook een paar voorbeelden geven. Want ik heb natuurlijk, ik heb ook een charismatische achtergrond. Daar heb ik vorige keer ook iets over verteld. En ja, hier staat zo. God greep in en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. Het was Gods bedoeling dat ze in andere talen spraken. En dat ze daardoor de grote daden van God verkondigden en daarmee verheerlijkten. Wel, wat er vaak in charismatische kringen gebeurt, en dat wil ik niet negatief zeggen, maar constaterend, wat ik zelf heb mogen constateren, daar ging het niet zo gemakkelijk en niet zo vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld, men moest vervuld worden met Heilige Geest. Moest. En dan werd een uitnodiging gedaan en dan ging je naar voren. En werd onder handoplegging met je gebeden. En als dat nou niet direct gebeurde, ik spreek nu in het verleden, omdat ik het zelf in het verleden heb ondervonden aan het lijf. Ja, dan werd er nogal stevig aan je geschud en nog meer gebeden. En men keek wel heel vreemd. Broeder, spreekt u in tongen, werd er dan gevraagd. En als het niet zo was, dan was je niet vervuld met Heilige Geest. Ik weet zelfs van iemand, die ging ook naar voren. En je kan ook elke keer weer opnieuw naar voren, want de volgende week is er een andere spreker. Of een gastspreker, en dan probeer je het nog eens een keer. Want misschien was er wel een obstakel, ik weet het niet. Maar ja. Toen gebeurde dat ook niet. En er was zelfs iemand die ik heel goed ken. Ja, die zeiden ze, ja, maar u kunt me, u mag me ook naspreken. Kijk, er wordt zo gemanipuleerd, kan zo gemanipuleerd worden, laat ik het heel voorzichtig zeggen. Ik heb ook samenkomsten meegemaakt, waarin ontzettend veel werd in tongen gesproken. Nou, ik moet zeggen, het waren soms woorden. Het waren soms zinnetjes. En ik zat op een bidstond en toen zat er naast me iemand en die had een aantal woorden die telkens herhaald werden. Dus een soort mantra zouden wij zeggen. Ik denk, als ik nou goed luister, zou ik het na kunnen zeggen. Maar het is een beetje beangstigend eigenlijk. En ik weet, ik loop misschien een beetje vooruit, maar ik wil een paar voorbeelden naast het woord van God leggen. Hoe het werkte, hoe God ingreep, hoe God groot gemaakt werd, of wat mensen ervan maken. Want we gaan straks natuurlijk naar de Korinthebrief, waar Paulus dat ook aanhaalt. En nu wil ik zo eens een paar voorbeelden noemen van de dingen die ik zelf heb ondervonden. We waren op een conferentie, Nelly en ik, en er werd ontzettend veel gesproken in talen. Nou, soms waren het enkele zinnen. Vreemde klanken voor ons. En er werd ontzettend veel geprofiteerd. Zo spreekt de Heer, klonk het links en rechts en overal. En dan val je een paar dingen op. Je zou denken, als God echt deze avond in ons midden zou spreken, dan zou je echt stil van worden, denk ik. Want als ik in de Bijbel lees, als God mensen spreekt, profeten roept, dan zijn ze zo onder indruk, ze vallen ter aarde en ze denken, wat is er, wat gebeurt er? Maar mensen namen het gewoon als zoete koek eigenlijk. Men was niet erg onder de indruk. Er werden wel heel veel dingen uitgesproken en dan zeggen ze daarna, zo spreekt de Heer. Ja, en als de Heer zo spreekt, dan kan je niet tegenspreken. Want zijn woord is de waarheid, zo is het toch? Dus ja, je moet het over je heen laten komen, maar je kan het wel toetsen. En dat hebben wij ook gedaan. We hebben dingen getoetst en dingen niet goed bevonden. En, nou, dat zeg ik even als inleiding, want we gaan nu verder in, want in de charismatische bewegingen, charismatische gemeenten, daar zijn drie dingen centraal. Daar staat gebedsgenezing centraal, tongen, CQ talen centraal en profetie. Nou, ik heb er net een paar dingen ervan gezegd. Misschien ben ik een beetje op alles vooruitgelopen, maar dan kom ik het allemaal nog tegen. En dan gaan we nu naar de Korinthebrief, want 1 Korinthe 12, 13 en 14. Daar staat eigenlijk, ja, de dingen die hiermee te maken hebben en wat in bepaalde gemeenten overgeaccentueerd wordt. En misschien bij ons misschien, of in kerkelijke kringen, eigenlijk helemaal niet geaccentueerd wordt. Want zo is het ook. En het is wel Gods woord. Als je nou naar de Korinthebrief gaat, dan zou je eigenlijk eens naar de achtergrond van die Korintiërs moeten kijken. Want dat was wel wat vroeger hoor. Als je Korinthe was een stad, een havenstad, zoals wij ook in een havenstad wonen. En het was een multiculturele stad, zoals wij dat ook in ons land en onze steden kennen. Er was een heel diverse pluimage. Het was, religieus was er ook heel wat te beleven. Er waren allerlei afgodsbeelden, afgodendienaars en vlak ook die riten niet uit die daar allemaal uitgevoerd werden. Daar zou je ze over in boeken moeten lezen. Dat was echt niet mis. En Paulus refereert er ook aan in de voorgaande hoofdstukken, want we gaan straks naar hoofdstuk 12, maar de voorgaande hoofdstukken, voor hij spreekt over de maaltijd van de Heere, spreekt hij ook over al die afgodendiensten. Want er was heel wat aan de hand in Korinthe. En toen Paulus daar kwam en een gemeente mocht, ja, toen zei toen, als je nou bijvoorbeeld Handelingen 18 leest, dan was Paulus best wel eens misschien bezwaard wat er gevaren dreigde, maar hij zegt de Heere, Paulus, wees niet bevreesd, want ik heb heel veel volk in deze stad. In zo'n stad waar zoveel te doen was. Het lijkt een beetje op misschien wel ons land. Er is ook heel veel aan de hand momenteel. Maar goed, we gaan eerst lezen, dat is een beetje een achtergrond. Een stad met heel veel maatschappelijke, etnische en religieuze manifestaties, kan ik wel zeggen, en problemen. En dan komt Paulus met dat woord van God en dat evangelie. En dan kom je in die Korinthebrief zo ontzaglijk veel tegen van begin tot het eind. Nou, wij zijn natuurlijk heel uitgebreid met hoofdstuk 15 bezig geweest. En nog, het is een geweldig hoofdstuk, het is gewoon een climax. Maar ik wil ook eens vanavond stilstaan met u bij 1 Korinthe 12, 13 en 14. Want daar spreekt Paulus over dingen, ja, wat ik u al zei, wat bij de ene gemeente overgeaccentueerd wordt en bij de ander niet gelezen meer wordt. En toch. En dan zult u, als u dat precies leest, bepaalde dingen tegenkomen. Dat ben ik ook, want ik moest natuurlijk voorbereiden. En ik heb zelf zoveel moeten ondervinden, dat ik denk, ja, het is goed om het nog eens goed te lezen. Om het goed te lezen. En dan lees ik in 1 Korinthe 12, het eerste vers. Ten aanzien van de uitingen van de geest, broeders, wil ik, zegt Paulus, u niet onkundig laten. Gij weet dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Nou, als je daar in de geschiedenisboeken iets van leest wat dat inhoudt, dat is voorwaar niet gering. Er waren heel veel, tot perverse activiteiten toe, rond in heel dat religieuze systeem. Om het in trance raken en er kwamen er ook allerlei excessen in voor. Nou, dan komen zulke mensen door de prediking van Paulus, mogen ze een ander God leren kennen, de God, de schepper van hemel en aarde. Daarom, zegt hij ook, daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest van God sprekende zegt, vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen, Jezus is Heere, dan door Heilige Geest. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in werkingen, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring, de onthulling van de geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens diezelfde geest. Aan de een geloof door diezelfde geest, aan de ander gaven van de genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten, aan de ander profetie. En aan de een de onderscheiding van geesten, en aan de andere allerlei tongen of talen, dezelfde dat is een synoniem. En aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die in ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk hij wil. Hebben we heel veel dingen gelezen. Verscheidenheid van dingen die functioneren in een gemeente. En dan lees ik bijvoorbeeld het onderscheiden van geesten. Dat is een heel belangrijk. Ja, die zijn natuurlijk allemaal belangrijk hoor. Maar dat we ook onderscheiden waar het nou eigenlijk op aankomt. Nou, dat heb ik in het verleden toch wel eens gemist, omdat heel veel dingen, ik zei u al, zo spreekt de Heer, dus dan kan je dat valt niet tegen te spreken. Als de Heer spreekt, dan worden wij stil. Maar wat ik ook zo bijzonder vind, de Heer deelt toe gelijk hij wil in vers 11. Ik heb daar een uitroepteken achter gezet, want ik heb zo regelmatig vroeger mee moeten maken dat ook werd genegeerd. Want de mensheid wilde zoveel, wilde bijzondere dingen beleven. En men drong erop aan, men claimde zelfs, men had namelijk er aanspraak op. En zoals ik al zei, iedereen behoorde in talen, in tongen te spreken. En wil ik u, daar zal ik nog iets van vertellen, er waren vroeger, ik weet niet of het nog zo is, want ik ben er al tientallen jaren uit. Maar er waren bepaalde samenkomsten. En was het zo, dan had je natuurlijk eerst een fijne zangdienst, want zingen konden ze. Dan had je natuurlijk de collecte en de prediking. En dan was het heilig avondmaal, het werd avondmaal genoemd, maaltijd van de Heren. En het was echt niet genoeg in sommige gemeenten, want dan zaten ze op het laatste wachten. Nou komt het. Want tijdens die maaltijd, het was heel bijzonder, wij zingen dan liederen. Maar tijdens die maaltijd ging dan de voorganger rond door de rijen. En dan legde hij handen op. En die kregen allemaal een woord van de Heer. En dat woord van de Heer was in vele gevallen, ja, bemoediging en troost. En dan dacht ik, hebben die mensen helemaal niet genoeg aan het woord wat gesproken is door de voorganger? Hebben ze niet genoeg aan de maaltijd van de Heer als je beseft wat dat inhoudt? Ze keken allemaal naar het laatste moment uit. Want dan kwam de voorganger naar die persoon, al de rijen door. Kregen allemaal, en dan ging het zo, dan kreeg je ook was er een paar woorden, onverstaanbare klanken, noem het tongentaal, zo wordt het genoemd, werd het genoemd. En dan kwam er een profetie uit, zo spreekt de Heere. Ja, zo spreekt de Heere. En allemaal, hele rijen. Ik denk, wat een openbaringen. Onvoorstelbaar. Maar was het allemaal wel zo? Het was niet altijd zo. Maar je wordt er wel stil van. En later ga je dat helemaal, dan ga je dat ontdekken eigenlijk. Dan ga je denken, hier klopt iets niet. Ook al begreep ik nog lang niet alles. En toch gaan langzaam maar zeker de ogen open. Heer, wat is het? Wat is dit? Nou, daar staat er een gedeelte, we gaan nog verder lezen. Alle leden, één lichaam. Nou, ik ga het hele stuk niet lezen, maar dan zie je, er wordt de gemeente vergeleken hoe organen in uw lichaam functioneren ten opzichte van elkaar. Zo functioneren wij ook in onze gemeente zijn ten opzichte van elkaar. Nou, en het lichaam, u begrijpt, qua mijn beroep, dat is natuurlijk voor mij een heerlijk onderwerp, want anatomie is prachtig, gewoon prachtig. Nou goed, ik geef geen anatomieles vanavond, maar het is wel heel mooi. En je kan er heel veel van leren. Het is zo wonderlijk hoe uw lichaam, hoe het alles met elkaar functioneert en een samenhang vormt. Van hoofdschedel tot voetzool, zeg ik wel eens. Maar dan ga ik even verder lezen over vers 28. En God heeft sommige aangesteld in de gemeente, en let op, ten eerste, er worden getallen zelfs genoemd, wordt er gewoon benoemd, ten eerste, apostelen, ten tweede, profeten, ten derde, leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van talen. Zijn soms allen apostelen? Allen profeten, allen leraars, allen krachten, hebben soms allen gaven van genezing, spreken soms allen in talen, vertolken zij soms allen, streven naar de hoogste gaven en kwijt je een weg die nog veel verder omhoog voert. Nou staan er al, je moet eens opletten, drie dingen. Ten eerste, ten tweede, ten derde. Apostelen en profeten. En we kennen allemaal wat Paulus in zijn volkomenheidsbrieven schrijft in Efeze 2 vers 20. Dat ons leven is gefundeerd op het fundament van de apostelen en profeten. Efeze 2 vers 20. En ik heb u net verteld aan het begin van de avond. Dat Petrus en zoals Paulus apostel waren, maar ook profeet. Apostelgaven. Maar ook profetische gaven hadden. En daar kunnen wij, zeker in de navolging van Paulus, ons helemaal in vinden. En op dat fundament bouwen. Met datgene wat God geeft. En dan staan er nog allemaal vraagtekens. Zijn je soms spreken soms allen talen? En dan denk ik, terug wat ik meemaakte. Het werd ons als het ware aangepraat. We moesten allemaal. Ja, dat is zo bijzonder dat in sommige gemeenten was eigenlijk de tongentaal het allerbelangrijkste. Want als je vervuld met Heilige Geest en dan had je de hoogste sport van de ladder bereikt. En als je dat niet, dan was je toch een beetje pechvogel. Ja. En dan, eigenlijk is het een van de minste gaven, zegt Paulus later, maar daar komen we nog op. Ik denk, hoe kan men iets overaccentueren wat de apostel Paulus in totaal ander licht stelt. En dan, ja, in hoeverre functioneert het ook allemaal? Wat doet het in je leven? Nou, dus, en dan zegt hij, streven naar de hoogste gaven. Komen we allemaal nog op hoor, want we gaan verder. En dan, ik wijs een weg die nog veel verder omhoog voert. En ik kan allemaal het 1 Korinthe 13, nou we kunnen het wel dromen, denk ik. En dan denk ik, ja, wij zelf zitten daarin tekort natuurlijk. Want als ik voor die spiegel ga staan van 1 Korinthe 13, nou, dan maak ik wel een paar uitglijers. Maar het is ook wel het hoofdstuk van de liefde van God onze Vader in de allereerste plaats. Hij is mijn en uw Vader. En dan lees ik, al waar het dat ik met talen van mensen en engelen sprak, maar had de liefde niet, ik was een schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al waar het dat de profetische gaven had, en alle geheimenissen, en alles wat weten is, wist. En al het geloof had, dat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Dat zijn toch even een paar woorden, zeg. Jongen. Talen van mensen en engelen. Nou, dan moet je heel wat voelen, dan heb je heel wat meegemaakt, als het ware. Ik sprak eens iemand, een broeder, die ook zo ontzettend, ja, in dat opzicht, mee bezig is met al deze dingen. En toen zegt hij, had een openbaring gehad. Ja, ik zeg zo een paar voorbeelden, wat je allemaal mee kan maken op je geestelijk leven gewoon, je geestelijke weg. Hij zegt, ik heb van de Heren, ik heb een hele, ja, hij spreekt veel met de Heren. En ik heb nu ontdekt, de talen van engelen, ja, zei hij, je kunt de oren bij niet geloven, ik stond ook perplex, is Nederlands. Ja, ik denk, wat moet ik nou met zoiets? Ik zeg, ik weet het niet, wat de talen van engelen zijn. Ik zeg, de engelen kunnen, de geest spreekt alle talen, dat zingen we ook. Maar wat de talen van engelen zijn, ik weet niet, ik laat maar aan hem over. Er zijn als mensen, hebben ze zulke belevenissen met de Heren. En denk ik, ja, hij of zij beleeft dat zo. Ik beleef het niet. En gelukkig hoef ik me daar niet aan te spiegelen. Ik spiegel me aan het woord van God. En als iemand een totaal andere beleveniswereld hebt, ik laat het maar. Ik toets het voor mezelf wel aan Gods woord. Want ik kan het niet bevestigen uit Gods woord. Dus ik leg het maar naast me neer als ik zulke dingen hoor. En ik laat het oordeel aan de Heer over. Maar nou die hoge weg, die van die liefde. Ja, dan voel je je eigenlijk zo eenzaam als je dat nou dat hele hoofdstuk leest. En je ziet zo schromelijk tekort. Dan leg ik voor mezelf Paulus er weer naast. Ja, dit is al Paulus natuurlijk. Maar Paulus schrijft nog iets over de liefde. In Efeze 3, en dat wil ik wel even met je lezen. Want het is ons, hij ligt ons zo na aan het hart. Hij heeft ons zoveel te zeggen en te leren. Efeze 3. En heeft hij eerst al de geheimenissen mogen onthullen. En dan zegt hij in vers 14, en lees je het volgende eens. Om die reden, als die volle openbaring, als hij het woord van God mocht voltooien, wat hij bijvoorbeeld, dat bezigt hij in Colossense 1. Hij mocht het woord van God completeren, afmaken, voltooien. En hij was er zo vol van, hij viel bijna over zijn woorden, toen hij dat in de voorgaande hoofdstukken opschreef en duidelijk maakte. Dan zegt hij, om die reden, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, overeenkomstig de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat de Christus door het geloof in uw hart een woning maken. En dan komt het, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen. Dat moet je eigenlijk tot je laten doordringen. Niet in je eentje, niet als losstaand figuur, samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, alle facetten gewoon. En te kennen de liefde van de Christus, die kennis te boven gaat. Onvoorstelbaar. Twee keer die liefde. En die mogen daarin wortelen en gronden. Dus steeds dieper daarin wortelen. Het is ook, het plan in de Zoon van zijn liefde. Het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Kijk, en dan zou die hoge weg. Want als je het nou verder leest. Omdat gij die de kennis te boven gaat. Wat gij vervuld wordt met al de volheid van God. Hem nu. Die blijkens de kracht welke in ons werkt. Wij machten is oneindig veel meer te doen. Dan wij bidden of beseffen. En we bidden heel wat af. En toch boven bidden en boven denken. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van de Ionen van de Ionen. Je moet eens kijken hoe omvattend deze lofprijzing is. En dat is gegrond en geworteld in die liefde van God en van zijn Christus. Kijk, en Paulus wijst naar die hoge weg. En op die hoge weg is straks, ja, dat is onze bediening, die bediening van de verzoening. Dat is die hoge weg, dat kunnen wij allemaal niet begrijpen. Als we nu om de wereld om ons heen kijken, wat er allemaal gebeurt. Jongen. En dan denk ik, ja, die hoge weg. Ik wijs een weg die nog veel verder omhoog voert. Op die weg mogen we daarop wandelen. Op die weg mogen we daarin wortelen en gronden. En ons daarvan bewust zijn. Nou, dus, er zijn een paar kenmerken van die liefde van God. Van die liefde. Van geduld en goedheid, niet afgunstig, niet pralen, niet opgeblazen, niet kwetsend, niet verbitterd wordend enzovoort. Ja, het zijn geweldige aspecten van die liefde. En dan staat er de liefde vergaat, vers 8, nimmer meer. Maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben. Tongen, talen, ze zullen verstommen. Kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen. Onvolkomen ons profeteren. Doch als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Ja, dat is een proces, hè. Van kind naar volwassene. En dat proces gaat in diverse fasen. En sommige mensen die zijn dan wel qua leeftijd volwassen, maar geestelijke volwassenheid is nog wat anders. Ook dat is een proces. En nu kan iemand wel zeggen, ja, de gemeente is volwassen, want we hebben de volkomenheidsbrieven. Dat is waar. Maar de gemeenteleden, de individuen, die zijn vaak niet volwassen. Of nog onvolwassen op bepaalde aspecten. We zijn niet allemaal even ver. We zijn niet allemaal even gerijpt. En God heeft toch gelukkig geduld met ieder van ons. Ja, dat kind is ook zo fijn. Als je nu kleinkinderen hebt en je mag altijd zo eenvoudige dingen uit de kinderbijbel lezen, vertellen. Tot, en dan is er ook wel een hele ontwikkeling in. En dat is een geweldige zaak als je dat zo ziet. Want nu zien we nog door een spiegel in raadselen. Toch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen. Maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste is de liefde. He, want daar is het eigenlijk de basis, maar ook de voltooiing van het plan van God. Dus dat blijft altijd. Want God is liefde. En door die liefde komt ook alles uiteindelijk terecht. Nu zien we nog door een spiegel in raadselen. En natuurlijk, ik ben blij dat ik het woord van God ken. Ik ben blij dat ik het plan van God in de grote lijnen allemaal ken. Maar ik ken niet alle kleine details ervan. En soms zeg ik ook wel eens, ik begrijp Gods weg niet. Ik zie dingen omheen gebeuren. Bij gelovigen, bij ongelovigen. Begrijp ik alles? Heb ik overal een pasklaar antwoord? Of nee, ik weet het niet. Ik ken die grote stappen. Van die bergtoppen als het ware. Naar het einddoel. Maar al die diepe dalen die ertussen zitten. Die ken ik niet. Ik zie soms ook wel eens in raadselen. En soms denk ik. Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar het woord van God bewaren. Wat je weet. Omdat je geen pasklaar antwoord hebt in die situatie. Ja, en dan. Dan gaan we, dan komen we bij het hoofdstuk 14. Jaag de liefde na. Weer die liefde. Ja, dat kan je echt nooit vergeten. Dat is eigenlijk het wortelen en het gronden in die liefde, die onmetelijke liefde van God. Waar wij ons niks of nauwelijks iets bij kunnen voorstellen, want we zijn mens. We zijn zijn schepselen. We zijn zijn zonen. In Korinthe 14, ja. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, doch vooral naar het profeteren. Jeetje, het staat er wel, hè. Vooral naar het profeteren. Wie in een tong, wie in een taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij verborgenheden. Ik heb dat al heel vaak vroeger gehoord. Ik heb het gezegd, soms waren het enkele klanken. Ik heb er vandaag Nelly nog op nagevraagd. Hoe heb jij dat ervaren? Nou, we konden dat wel samen overeenkomen. Soms waren het enkele zinnetjes of een zin. Maar een taal is heel wat anders. Een taal is vloeiend. Dat hoor je. Als je vandaag morgen een Rus zou tegenkomen. Nou, je zou hem helemaal niet verstaan. Maar je hoort dat hij een taal spreekt. Of welk ander ook, of je kijkt naar televisie, nou, die was je tegelijk allemaal ondertiteld, maar je hoort dat die mensen een taal spreken. Ik hoorde heel vaak met tongentaal dat het niet een taal was, maar een zin. Ja, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar het is gewoon, ja, constaterend. En als een taal gesproken wordt, dat hebben we net in Handelingen gelezen, dan waren het echt talen die mensen verstonden en waar ze over versteld waren, want ze hoorden over de grote daden van God. Nou, en het vreemde is, als in een charismatische gemeente in een tong wordt gesproken, een paar woorden, een zin, een klank, er komt er soms een profetie overheen, tussen aanhalingstekens. En dan is die profetie langer, dus het is niet evenredig met die taal. En is het totaal anders van inhoud, erg op de mens gericht. Terwijl dat we zojuist gehoord hebben dat een taal, de grootheid en profetie, de grootheid van God centraal staat. Het was op God gericht, vanuit God op God gericht. Terwijl het een tong vaak meer naar de mens gericht was, zoals het gebezigd wordt in kringen, bepaalde kringen. En dan ga ik nog even verder lezen in vers 3. Wie profeteert, profeteert, ja, ik heb het over u en mij. Wie profeteert, even kijken hoor, spreekt voor de mensen stichtend, vermanend, bemoedigend. Je moet dus even vasthouden. Wie profeteert, wat is profeteren? Dat is eigenlijk, als het ware, door de mond van God spreken. De woorden die God in je mond legt. Dat deed de profeet, het Oude Testament. Dat deed de Petrus en Paulus van Gods openbaringen. En als wij hedendaagen nu profeteren, dan spreken we eigenlijk vanuit dat profetisch woord. Dus we zijn met het profetisch woord bezig. En we spreken dat uit. En daar zit opbouw in. Er zit vertroosting in. Bemoediging. Want het is geen hel en verdoemenis wat profeten brengen. Ook al is er nog zoveel oordeel misschien in. Maar als u zondag ook naar de prediking geluisterd hebt. Dan is er altijd een uitzicht, een perspectief. En zo spreek je profetisch de woorden van Paulus na. Dan ben je profetisch bezig. U doet het wel eens zonder dat u dat beseft. U spreekt als profetisch ook woorden van de andere apostelen na. Want wat gebeurt er? Dan zitten wij in de dienst op zondagmorgen. En er worden liederen gezongen. En dat gaat over bijvoorbeeld Jeruzalem. Kinderen spelen op de pleinen. Nou, als je vandaag het journaal gezien hebt, dan is het beangstigend. Dan spelen ze niet in rust en vrede op de pleinen. En toch zingen we het. Wij zingen profetisch. Maar het zou wel fijn zijn als de liturg dat aangaf. Want als ik later kijk, als ik de band nakijk, en ik zie dan mensen hun mond dicht houden, ik begrijp dat wel, maar u moet wel beseffen, het is niet nu, het is profetisch gezien. Maar het zou fijn zijn als wat erbij vermeld werd. Dan kijk je zo anders. Er zijn heel veel liederen ook die een profetisch zingen. En dan zing je het met een heel andere intentie. En dan hebben we er moeite mee, of kan je het niet zingen. In een aantal liederen zit dat gewoon. En, nou, dus een profetie is eigenlijk... Eigenlijk is er ook een voorbeeld gegeven, afgelopen zondag, toen Paulus voor Felix stond. Ja, betrof ons niet natuurlijk, maar Paulus sprak ook natuurlijk het evangelie naar de Paulus, maar ook, hij wees al eigenlijk met zijn vinger op de zere plek. En over het toekomstig oordeel gericht, maar niet een eeuwigdurend de straf of, nou ja, noem het maar op. Maar met een perspectief dat God uiteindelijk zijn doel bereikt door gericht door genade heen. Met elk van zijn schepselen tot zijn doel komt. Dan spreekt u profetisch. Wie een tong spreekt, sticht zichzelf, maar u profeteert, sticht de gemeente. Het is maar wat u wilt. Wilt u tot stichting van de gemeente zijn? Of bent u... Of is een mens met zichzelf alsmaar bezig om zich te promoten of hoe dan ook? Zijn we tot stichting van de gemeente? Ja, we gaan nog even verder. En nu broeders, ik zal het gewoon even voorlezen. Als ik tot u kom en ik spreek in talen, wat nut zal ik u brengen als ik mij niet tot u richt met een, of met een openbaring, of met kennis, of met profetie, of met onderricht? Hoe toch zal men zelfs bij onbezielde dingen die geluid geven, fluit of citer, als ze geen verschil in toon doen horen, te weten komen wat op de fluit of de citer gespeeld wordt, immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd? Nou, er komt er een heel, daarna komt er nog een heel epistel over het in tong spreken, in een taal spreken. Ja, hoe dat eigenlijk voor de ander niet verstaan kan worden, hoe het niet opbouwt, tenzij ook een uitleg is, maar dan zou het altijd centraal de grootheid van God moeten zijn. Dat staat centraal. Want wat nut zou ik nou hebben, als, we waren een keer in een samenkomst, we waren op vakantie, en dat was tientallen jaren geleden, en we zochten natuurlijk een hele goede Pinkstergemeente in de buurt op. Nou, dat hebben we geweten. Want er werd zoveel geprofiteerd. En wat de inhoud van, dan moet je nagaan, dan spreken ze in tongen, in taal of in woorden, klanken. En dan komt er daarna een woord en toen, wij zeiden later toen we naar huis gingen, of naar ons vakantiehuis, dan is hier veel aan de hand in de gemeente. Want er werden veel de oren gewassen. Dat kon je ook, zou je gewoon nog in een prediking kunnen zeggen. Opvoedkundig kunnen zeggen. Maar denk ik, hoe misplaatst is dan een taal? Zou God nou werkelijk iemand terechtwijzen door eerst een vreemde taal te spreken en dan moet iemand het vertalen om jou terecht te wijzen? Dat is wel heel omslachtig. Kunnen we niet gewoon zeggen, als iemand nou echt verkeerd bezig is, zou God dan echt vreemde talen moeten gebruiken? En zou dan iemand dat moeten vertalen om die persoon terecht te wijzen in de dienst? Wij vonden het uiterst vreemd. Een vreemde zaak. En toch wisten we niets van hoe de evangelie zoals Paulus dat ons is voorgegaan. En toch zeg je, het klopt gewoon niet. Nou, er komen nog heel veel zaken over hoe het samenkomt dat ieder iets heeft. Oh ja, ik kan toch nog een paar dingen zeggen, ja. Over die tongen en die talen, daar staat verschillende. Iemand kan zo in extase geraken, dat zie je ook in sommige samenkomsten. Dan wordt er zo met massaal gebeden, men komt naar voren. En er worden handen opgelegd en er wordt geroepen. En ze komen steeds meer in opgewonden toestand. En het vreemde is, ik lees het in Gods woord nergens. Als God iemand aansprak, een van de profeten, dan was het geen extase in die zin. Ze vielen wel ter aarde, niet achterover, maar op hun aangezicht. Ook weer zoiets, niet achter, maar op hun aangezicht. En ze waren zo ontdaan van die grootheid van God. Broeders, vers 20, wees geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid. Maar in het verstand volwassen, gerijpt. En dan staat er nog een zin, ook dat over Israël, door lieden van een andere taal, vers 21. En door lippen van vreemden zal ik tot dit volk, tot Israël, spreken. En toch zullen zij naar mij niet luisteren, zegt de Heere. Derhalve zijn de talen een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie, het spreken vanuit het profetisch woord, is echter niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Indien dan de gehele, dat is een veronderstelling, hè? Stel die komen sommigen allemaal bij elkaar, de hele gemeente bijeengekomen is, en alle spreken in talen, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat gij wartaal spreekt? Maar als ze alle profeteren, en er komt een ongelovig of toehoorder binnen, dan wordt hij door allen belegd, wordt hij door allen doorgrond. Het verborgen van zijn hart komt aan het licht, en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en beleiden dat God inderdaad in uw midden is. De woorden van God spreken. Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets. Een psalm, of een lering, een openbaring, een taal of een uitlegging. En dat alles moet tot stichting, oftewel opbouwing, geschieden. Ieder in tongen spreken, laat er twee ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt. En laat één de uitleg geven. Is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente, maar tot zichzelf en tot God spreken. Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, de anderen moeten het beoordelen. Maar die aan een ander die daar gezeten is in openbaring deel valt, moet de eerste zwijgen, want gij kunt allen één voor één profeteren, opdat allen lering en alle opwekking daardoor ontvangen. Nou staat er natuurlijk een heel scala van dingen als je samenkomt. Nou, wij komen natuurlijk als gemeente, als onze gemeente, Ebenezer, op verschillende manieren samen. We komen hier samen, we komen samen in het Torbeke College, in Maarn en misschien nog wel andere plaatsen. En het is natuurlijk een samenkomst. Er zijn ook andere samenkomsten. Er zijn bijvoorbeeld samenkomsten waar er een tijd is dat de gemeenteleden ieder voor zich mogen bidden. Dat verschillende mensen wat spreken. Bijvoorbeeld de vergadering van gelovigen, noem maar wat. Wij hebben ook zo onze orde van dienst, maar we komen wel samen. En wil ik u vragen, hoe komt u samen naar de dienst? Als ik zeg u, bedoel ik ook mezelf natuurlijk. Ben ik dan, kom ik gewoon op te wachten? Wat zal er nou weer zijn? Of verwacht ik er niets van? Verwacht u veel van het woord van God? Of verwacht u niets? We komen samen. Als je nou in de kerk samenkomt, dan is het doodstil. Want niemand zegt wat. Misschien is het eerbied. Maar wij hebben er heel wat te bespreken met elkaar. Is ook fijn om elkaar te ontmoeten. Maar hoe ontmoet je elkaar? En hoe neem je afscheid van elkaar? Dat is zo essentieel. Want ben je dan om de anderen te bemoedigen? Want er zit misschien iemand naast je die het moeilijk heeft. Dat u weet, want u komt in gesprek. En heb je dan een bemoediging? Een vertroosting? Het is jaren geleden. En toen was het na de samenkomst. En we stonden bij de jassen, ik haalde mijn jas op en ik hoorde een gesprek van twee broeders. En de een zegt tegen de ander, het was weer saai vanmorgen, er was niks aan. Waarop hij als antwoord kreeg, ja maar, heb je dan niet gehoord wat er gezegd is? Want inhoudelijk, want ik had het ook gehoord, de inhoud was heel goed. En ik vond dat zo'n terechte opmerking. Heb je wel gehoord wat er gesproken is? Onvoorstelbaar, hè? Dat je dan iemand, gewoon twee broeders, dat de een zo'n een iets zegt en de ander zo'n ander. Denk, dat is tot stichting, dat is tot opbouw. Dat zet tot nadenken. Heb ik dat wel gehoord? Ik weet, dat is nog heel, heel lang geleden, het was niet hier. En toen was er iemand zwaar overspannen. En het was zo erg, ja, als je dan opknapt, ja, iedereen ziet wat aan me. Ze weten het, ik word bekeken. En toen zei ik tegen die persoon, ik zeg, weet je wat je nou doet, durf je niet meer naar de samenkomst. Want ja, iedereen weet het, En ze kijken, ze vragen. Ze weet je doet, je komt om 10 uur, daar zit iedereen. Je gaat achteraan zitten. En je bent ook als naad aan, maar het eerste weer weg. En hoef je niemand te antwoorden. En ik zeg maar nog iets. Nou, zitten al die mensen, die zijn zo blij, die zingen blij. Het is fijn om elkaar te ontmoeten, het is ook fijn. Maar als je nou zo zwaar overspannen bent geweest, dan heb je er niet zoveel aan. Misschien heb je maar 5%. Misschien van een lied. Misschien van een enkel woord. Misschien van een begroeting. Misschien maar 5%. Schrijf dus op. Neem potlood en papier mee en schrijf op wat deze morgen, al is maar 1 woord, 1 lied, 1 zin, ik weet niet wat. Een ander heeft een hele fijne ochtend gehad, was geweldig. Jij misschien maar heel weinig. Nou, het heeft een aantal weken geduurd. En toen zei die persoon, ik ben zo blij dat je dit gezegd hebt. Elke zondag was er iets voor me. En meer als 5%. Kijk, soms als iemand zoiets zegt, want hoe spreek je de ander aan? Vanuit een psalm, of dat doet de liturg natuurlijk ook, dat doet ook degene die spreekt. Of een lering, bemoediging, vertroosting, een arm om je schouder. Nou, het kunnen zoveel dingen zijn. Hoe kom je naar de dienst? Wil je tot opbouw zijn? Wil je bemoedigd van bemoediging? Wil je er zijn voor die ander ook? Want wij we zijn één lichaam met elkaar vormen. We zijn leden van elkander. Op alle plaats zegt hij, als één het lijdt, zijn alle leden. We delen in lijden. We delen ook in vreugde. Als je blij bent, zijn we ook blij. En zo zijn we samen. Nou, en dan heb je wel iets te zeggen. Dan heb je werkelijk iets te zeggen. Want je hebt zelf ook een leven met de Heer. En je bent de week ook doorgegaan met de Heer. En met het woord wat je zondag mee kreeg. Ja, daar wil ik eigenlijk ook nog iets van zeggen. Ik vind het hartstikke fijn met die Beamer. Ik vind het zo fijn in al die liederen. Maar als ik thuis kom, dan weet ik het soms niet meer. En zeker nieuwe liederen niet. Maar toch, ik heb de vorige keer ook gezegd, maar het moet toch van mijn hart. Jaren geleden, toen we al die moderne middelen niet hadden. Toen lazen we allemaal mee in de Bijbel. En we schreven ook mee. En we namen het woord van de zondag mee in de week. Want als je dingen, dan moet je kerndingen opschrijven. En dan de volgende maandag, dinsdag, woensdag, kijk je nog eens even terug. Wat was het ook alweer? Kijk, degene die het woord spreekt, die hebben een hele voorbereiding gehad, die weet het wel. Dat onthoud je wel. Maar als je dat hoort, wat iemand misschien wel uren voorbereiding heeft, u hoort in een half uur aan, en u hoort daarna weer zoveel andere dingen. En we horen nogal wat tegenwoordig, van elkaar en van de media en van alles. Ja, dan dreigt het verloren te gaan. En het is zo kostbaar het woord. Ook van de zondagmorgen. Bewaren. En de kerndingen opschrijven. En het nog eens nalezen in die week. En ik kan zelfs nog teruglezen. Ik weet wel, toen Ed nog de liturgie deed, dit was bepaalde predikingen weer. En ik kan ook nog eens dingen terugkijken. En denk, oh ja, toen en toen heeft hij en hij dat en dat met elkaar besproken. Wat fijn. Zo nog eens terugkijken. Het is zo waardevol. Dat woord van God, wat zondagmorgen centraal staat, neem me mee naar de maandag, dinsdag, woensdag en noem maar op. Nou, dus we profeteren, spreken het woord van God. Neem in onze mond, een profetisch woord in onze mond. Want we weten heel wat. We weten meer als een gemiddeld gelovige. En dat zeg ik niet om ons te verheffen, om ons de borst te slaan. Want het is genade van God. We weten zoveel. En die kennis mogen we, zo God de Heer de deuren opent, delen met anderen. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Kijk, laat het zo in de gemeente toegaan. Kijk, nu hebben we veel dingen gelezen, ook hoe het in de vroege Korinthe gemeente toeging. En dan stel ik me zo voor, daar wil ik toch ook nog iets over zeggen. We lezen veel aspecten hoe het in die gemeente toeging. Nou, in een kleine verband zou dat misschien kunnen. In een huiskring of zo. Of hier met deze kring. In een grotere gemeente zal het misschien wat moeilijker worden. Om allemaal een spreekbeurt te geven. Maar we spreken onderling. Voor de dienst, na de dienst. Soms in het nablijven. Maar als ik nou denk aan de Joodse gemeente. Men zegt wel eens, het is net een jodenkerk. Dat waren ze allemaal door elkaar. Gaan ze naar de klaagbuur. Daar ben ik ook eens een keer geweest. Nou, dan is het alles door elkaar. Ja, en zo was het denk ik in die eerste gemeente ook een beetje. Ja, daar zat ook heel veel mensen in. Van Joodse, kom af. Van de heidenvolkeren. Misschien was het wel een beetje tussen aanhalingstekens een jodenkerk. Maar toch, als het maar goed is hoe we bij elkaar komen. Als we maar tot opbouw willen zijn. Wat we spreken vanuit het profetische woord. Of uit de kennis, of uit de psalmen, of uit de liederen. Dat we mogen tot opbouw elkaar mogen ontmoeten. Nou, dan hebben we natuurlijk een geweldig recreatiecentrum. Dat is natuurlijk, ja, als je daar een dag bent, of dagen. Ja, dat zijn eigenlijk de mooiste dingen. Want dan ben je helemaal, dan heb je de tijd om ervoor en met elkaar te zijn. En tot opbouw met elkaar te zijn. Om met elkaar te delen al het wel en al het wee. Al het wee. We delen dan in vreugde en in pijn. En dat is, ja, dat zijn toch elke keer weer opnieuw hoogtepunten. Nou, eigenlijk als je nou samenvatte, ik heb de vorige keer gezegd, we hebben het over gaven gehad. Toen zei ik aan het einde van de gebedsgenezing, toen zei ik, ik weet niet of u het nog weet, of anders mag u dat nog opvragen, diverse gaven zijn vooral individueel en incidenteel. En dan denk ik bijvoorbeeld aan tongentaal, aan genezingen. Ik zeg niet dat dat nooit gebeurt, ik weet het niet. Ik kan niet alles verklaren, ikzelf. Ik wil ook daar niet geen oordeel over uitspreken. Ik kan u wel vertellen, als u wat meer wil weten, dan zou u op een site moeten kijken van AP Geelhoed. Dan kunt u eigenlijk heel veel dingen lezen, ja, die eigenlijk ja, negatief zijn eigenlijk, ja, die ik ook zelf meegemaakt heb ten dele, maar die niet opbouwend zijn. Maar om u een inzicht te geven in hoe het elders kan functioneren. Maar andere gaven zijn universeel, dat betekent voor elke gelovige. En dat is in eerste instantie geloof, hoop en liefde heeft elke gelovige. Zonder uitzondering. Maar ook rechtvaardiging en verzoening. Zonder uitzondering. Ik kan u zeggen, genezing van zieken en tongentaal zijn meer uitzondering dan regel. Ook in die gemeenten waar we vanavond over hadden. En dat bedoel ik niet om boos erover te spreken. Maar om een realistische kijk erom te hebben. Om te concluderen eigenlijk. Ook daar heb ik er nodige van mogen zien. Nou, als ik tot slot. Geestelijke ervaringen. Als u daarmee geconfronteerd wordt van anderen. Het is het persoonlijk iets wat iemand met de Heere beleeft. Maar u mag voor uzelf altijd toetsen aan het woord van God. Als het strijdig is met Gods woord, dan leg ik het naast me neer. Ik weet wel dat Nelly en ik soms bij bezoeken kwamen, dat we elkaar alleen maar aankeken en zeggen, nou, ja, het kan zo zijn, we weten het niet. En dan moeten we dan voor onszelf toetsen aan het woord van God. En dus nog iets. Het is echt niet alles geestelijk goud wat er blinkt. Er zijn ook engelen van de Satan. Die doen zich voor als een engel van het licht. Dan 2 Korinthe, dus ik heb zo 2 Korinthe, nou ja. En dan even kijken. Oh ja, nog iets. Zendingsgenootschappen, ook in die, dat ook is ook wonderlijk, hè? Zendingsgenootschappen moeten ook nog steeds talen aanleren, of ze hebben tolken nodig. Ook nog steeds, ook in die bewegingen, charismatische bewegingen, nog steeds moet alles vertaald worden. En dan denk ik, ja, we kennen het woord van God. We kennen het profetisch woord. En we weten, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En welke taal zou daar nou gesproken worden? Ik denk, één taal. De taal van de liefde ook, ja. Maar één taal. Maar goed, ik heb met vraagtekens en uitroeptekens gezet. Ik weet natuurlijk ook niet, ik kan natuurlijk niet zeggen wat ik u zojuist verteld heb. En iemand die dacht, het wordt Nederlands gesproken. Dat is het makkelijkste voor ons natuurlijk. Maar dan zullen we ook die taal verstaan en spreken en begrijpen. En weet je, het is alles wat God doet is zo, ja, dat is spontaan zou ik haast zeggen. En wat mensen doen is zo gekunsteld, is zo vaak opgelegd, is zo opgezweept en gemaakt, geforceerd. En wat God doet, dat is gewoon goed. En God weet wat hij aan ieder toebedeelt. Wat u nodig hebt in uw situatie. En uw situatie is weer anders dan mijne. En die is ook weer anders als mensen die op dit moment vervolgd en ontheemd zijn. Dan zal God misschien ongetwijfeld anders gebruiken. Maar wat God doet en wat God geeft, dat is goed. En u hoeft gelukkig niet op uw tenen te staan om te doen, om na te doen. Om te willen meten aan iemand anders die zo misschien geestelijk is, ik weet het niet. Ik voeg u in het eenvoudige. In dat wat God u zelf toebedeelt. Nou, ik denk dat ik het hier bij wil laten. We hebben zo met elkaar nog een korte pauze. Dan deel ik daarna de eigen stencils uit. Dat zijn de A4'tjes. En daarna willen we ook nog met elkaar een, ja, misschien zijn er nog vragen. Dat ligt er aan hoeveel de vragen er zijn en hoe, ik wil het niet uit laten lopen, want ik wil ook nog een moment hebben dat we met elkaar de voorbeden mogen en kunnen doen. En ja, op tijd beginnen, op tijd eindigen. Tot zover.